is waar. Je bent terug bij Onderstroom. Deze maand komt Dennis Bos weer bij ons terug. Maar wel via de opname van een live event over het Kermisoproer en het Palingoproer in de 19e eeuw in Amsterdam. Het evenement waar het is opgenomen is deel van de lezingenreeks Amsterdam, Stad van Rebellen, die georganiseerd werd door de Vrijbond Amsterdam. In verband met het 750-jarig bestaan van Amsterdam worden er allerlei delen van de geschiedenis in de stad breed uitgemeten door de gemeente. En deze lezingen zijn erop gericht om ook de rebelse kant en de anarchistische kant van de stad te laten zien. Omdat Amsterdam, en eerlijk gezegd de meeste plaatsen, in de geschiedenis ook getekend is door opstand van onderop, onderdrukking van bovenaf en sociale strijd en klassenstrijd rond allerlei thema's. En dus als je een echte Amsterdammer bent, dan ben je eigenlijk al een beetje anarchist. Daar gaan we vandaag dus meer over horen. Check meer over de lezingenreeks Amsterdam, Stad van Rebellen op de link onder de podcast, want er komt dit jaar nog meer. En heel veel plezier met de aflevering. Nu over naar Dennis.
Dank jullie wel. Zal ik mij even voorstellen?
Ja.
Oké. Ga je gang. Ik ben Dennis Bos en ik ben docent geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Veel conservatiever of reactionairder wordt het niet. Het is echt zeg maar het zwarte gat van het Nederlands conservatisme. En hebben ze op een of andere manier per ongeluk mij een vaste aanstelling gegeven. Dus dat is nu al 20 jaar mijn eigen speeltuin. En dan mag ik dus college geven aan studenten, maar ik mag ook mijn eigen onderzoek doen. En wat ik jullie vanavond wil gaan vertellen, grijpt terug op onderzoek waar ik eigenlijk al heel lang geleden mee bezig ben geweest. Mijn proefschrift ging erover, dus ik was er als student nog mee bezig. Dat werd uiteindelijk een boek over de vroege socialistische arbeidersbeweging in Amsterdam. Echt een lokale studie. Het boek gaat over de hele periode 1848-1894. Dat is het jaar waarin de SDAP wordt opgericht. Hè, zeg maar de voorloper van de PvdA. Dus als die ontstaat, houdt mijn belangstelling zeg maar op. Dus het boek eindigt echt heel abrupt in 1894. Maar in die eerdere periode zitten twee momenten die, toen ik hoorde van de opzet van deze lezingenreeks, twee momenten waarvan ik dacht, ja, dat past echt naadloos in de opzet. Momenten waarop Amsterdammers zelf, dus niet zozeer politiek bevlogen ideologen, mensen die zeg maar het hele fort van Chacot hebben leeggelezen en daar avonden over hebben gediscussieerd, nee, mensen die gewoon, nou ja, arbeidersmensen, zelf het heft in handen nemen, zelf zorgen dat de stad voor tenminste een paar dagen op zijn kop staat en dat ze daarmee al doen, het gooien van steden, het inslaan van ruiten. Dat lijkt primitief, maar daarmee hebben ze echt een boodschap. Leggen ze ook een eisenpakket neer bij, meestal bij het gemeentebestuur. En dat is een vorm van politieke communicatie die in de 19e eeuw echt nog heel goed werkt. Je ziet ook dat de elite dat communicatiemiddel heel goed verstaat. En ook weet wat er te doen staat op het moment dat de ruiten weer worden ingeslagen. Oh jee, het brood is te duur, daar moeten we iets aan doen. Of er is te veel werkeloosheid, we moeten een werkeloosheidsproject opzetten. Nou, twee voorbeelden waarvan het laatste in 1886 speelt en dat is het Palingoproer. En ik ga even handen tellen, wie van jullie heeft het Palingoproer wel eens voorbij horen komen? Ja, het is toch een overgrote meerderheid. Palingoproer leeft. Ik kwam net vanmiddag nog bij onderzoek een prachtig veilingbericht tegen dat in 1913 het vel van de paling is geveild. De paling waar het Palingoproer over ging. Wow. Is dus tussen 1886 en 1913 bewaard gebleven, opgeplakt op een mooi stuk karton met een, zeg maar, een certificaat van echtheid. En het is dus geveild. Ik ben even vergeten de prijs te noteren, maar het was iets van 1,75 gulden, dus best nog duur. En ja, sindsdien is het dus spoorloos. Ik zou er echt wel €1,350 voor over hebben als ik hem nog in handen zou kunnen krijgen. Goed, Palingoproer kennen jullie. Wie van jullie heeft er gehoord van het Kermisoproer? 1, 2, 3. Kijk, dat gaat lekker. Dat is 10 jaar eerder, 1876, en inderdaad een heel stuk minder bekend geworden dan het Palingoproer. En dat is eigenlijk ook wel logisch. Er vindt een ontwikkeling plaats tussen 1876 en 1886. Het zijn twee oproeren met 10 jaar ertussen. En ik wil vanavond laten zien wat de verschillen zijn en ook hoe die twee wel met elkaar verbonden zijn. Hoe de ervaring van het palingoproer ook geleerd heeft, of zeg maar geïnformeerd is door die ervaring van 10 jaar eerder van het kermisoproer. Wie van jullie houdt er van de kermis? Ja, ik vind het echt een hel. Als kind al, ik vond het echt een gruwel. Mijn broertje was er helemaal wild van, ik wilde daar niet heen. Te veel geluid en bellen en toeters en zo. Die Amsterdamse kermis in de 19e eeuw was echt een evenement waar de hele bevolking een jaar lang naartoe leefde. Dat waren 3 weken in september. Elk jaar weer in september stond de stad op zijn kop. Gebeurden de dingen die anders niet gebeurden. Je kon paardenspelen gaan zien. Er stonden tenten waar je een echte leeuw kon gaan zien. Dus het was gewoon het hoogtepunt van het jaar voor heel veel mensen. Het was ook aan het eind van de zomer. Dan moet je even voorstellen, het werk in de 19e eeuw is heel onzeker. Maar je kunt er wel van op aan dat je als arbeider in de zomer altijd goed verdient. En dat juist de winter de periode is van werkeloosheid, van interen op je reserves. Dus wat is er mooier dan een kermis in september, waarbij je al dat geld wat je in de zomer verdiend hebt, in 1 keer in 3 weken er doorheen kunt jagen. Dat willen we toch allemaal. Nou, dat is een beetje het concept. Heel bijzonder van die kermisweek zijn een aantal aspecten. Een van de dingen is dat rijk en arm daar naartoe gaan. Dus in het midden van de 19e eeuw vind je op de kermis komen bazen en werklieden, mensen van de Herengracht en mensen van het Waterlooplein, die komen elkaar tegen op die kermis. En dat aspect van het vermengen van die klassen, dat gaat naarmate de 19e eeuw vordert, gaat dat verloren. Eigenlijk trekt de elite zich terug van de kermis. Die wordt een beetje verwaand, zoals ik dat als kind ook al was. Die haalde zijn neus op voor die kermis, zodat die kermis meer en meer ook het terrein werd van die werklieden, van de arbeiders. En dat kreeg je ook te zien in wat er gebeurde tijdens die kermis. Dat is een bekend concept, zeg maar, in het denken over volkscultuur. Kermis en carnaval zijn momenten in het jaar waarbij de bestaande maatschappelijke hiërarchie van boven- en onderlaag tijdelijk wordt omgedraaid. Je kunt erover nadenken of dat nou een heel revolutionair aspect is, of dat die rituele omdraaiing 1 keer per jaar, of dat juist bevestigt hoe de werkelijkheid eruit hoort te zien. Daar kunnen we lang over debatteren. Gaan we een andere keer gaan we dat misschien nog eens doen. Maar voor nu is het goed om vast te stellen dat in die kermisweek, ook in Amsterdam, die arbeiders opeens een hele andere rol gingen spelen in de publieke ruimte dan ze geacht werden te doen. Arbeiders hadden opeens een air over zich, alsof die stad van hun was. En dat lieten ze ook merken, bijvoorbeeld in toenemende mate allemaal jonge arbeiders die ruzie zochten met jongelui uit de elite. Ook arbeiderskinderen die bijvoorbeeld straatvuil gingen werpen op de dure japonnen van de vrouwen die dan langskwamen. Allerlei dingen die je normaal niet durft, tijdens die kermis gebeurt dat wel. 1 omkering van alles wat hoort is echt heel schokkend. Dienstmeisjes, die zaten het hele jaar opgesloten in het huis waar ze werkten, tijdens de kermis hadden ze vrij. En wat konden die doen? Dat was echt een gevestigde instelling. Die konden voor geld een kermisvrijer huren. Dus er waren jongens die zeg maar voor geld te koop waren om de kermis te vieren als je door je betrekking als dienstbode niet de tijd had om zelf een jongen te vinden, zeg maar. Nou, als iets een omdraaiing is van de bestaande verhoudingen, dan is het dit wel. Kortom, de Amsterdamse elite zag dit, zeg maar zeker vanaf het eind van de jaren 1860, met ledenogen aan. En dat zijn zowel christelijke hervormers als liberale hervormers die de volksverheffing nastreven. Die dus proberen om al die primitieve vormen van volksvermaak, om daar een beschaafder cachet aan te geven. Het Amsterdamse gemeentebestuur gaat in dat verlangen mee en besluit na 1871 om de kermis op termijn af te gaan schaffen. En ze doen dat heel slim, elk jaar een paar dagen minder. En dat wringt al meteen, maar in 1875 weet elke Amsterdammer, dit is de laatste kermis. Volgend jaar in 1876 heeft Amsterdam geen kermis meer. Dat besef daalt dus in en ze hebben een jaar lang de tijd om daar tegenaan te hikken en om daarover na te denken. Er gebeurt er nog iets anders heel opmerkelijks. De kermis heeft een vaste plek in de stad en het epicentrum van de Amsterdamse kermis is de Botermarkt en de Kaasmarkt. En dat kennen we nu als het Rembrandt en het Torbekkenplein. En het Torbekkeplein, daar komen wij niet, want het is echt een verschrikkelijke hellhole voor toeristen. En het is een bedenkelijk vermaak wat je daar vindt. Wie kent de sfeer op het Torbekkeplein? Ja, een beetje, maar van snel voorbij fietsen. Hè? Wij komen daar niet. Nou, dat is dus interessant. Het Torbekkeplein, vernoemd natuurlijk naar de grootste staatsman uit de Nederlandse geschiedenis van de 19e eeuw. De grote liberaal, Johan Rudolf Torbekke. En dat heet dus, vanaf 1875 heet het plein het Torbekke. Want daar is een gloednieuw monument neergezet ter nagedachtenis van Torbekke. Hij staat daar nog steeds met zijn rug naar al die smerige terrassen en die nachtclubs en zo. Staat zich daar te tanden te knarsen, denk ik. Maar voor die Amsterdammers die van kermis houden, is de link dus heel snel gelegd. Wij mogen geen kermis meer. Nee, want die Torbekke die staat daar op ons plein. Op de kaasmarkt. Die associatie van de liberale heren pakken ons terrein af, ze pakken ook ons vermaak af. Dat leidt in 1876, in de zomer van 1876, als dus die eerste september zonder kermis eraan zit te komen, in die periode ontstaat onrust. En je kunt dat in het politiearchief heel fijn nalezen, ik heb dat jaren geleden gedaan. Daar vind je dus dag in dag uit in de loop van juli en augustus rapporten van agenten uit de hele stad, maar vooral uit de Jordaan ook, die berichten wat ze nu hebben opgevangen in cafés. En er wordt dus in cafés onderling gesproken van die Torbekke die moet omver, die burgemeester die zouden ze de gracht in moeten gooien. Weet je wat, we gaan de burgemeester de gracht in gooien. En een prachtige bron, echt mijn favoriete bron aller tijden. Op een gegeven moment ontdekt de politie dat heel veel van die oproerige krabbels, van die kreten, die worden geschreven aan de binnenkant van de pisbakken, de urinoirs. Amsterdam heeft dan al een heel stelsel van urinoirs, waar mannen dus kunnen urineren. En dat is de plek, een soort muurkrant, waar voortdurend nieuwe leuzen tegen de burgemeester en tegen het afschaffen van de kermis verschijnen. Dus de Amsterdamse politie stelt echt in elke ochtend een ronde door de hele stad langs alle pisbakken. En dan komen die agenten komen terug op het bureau en dan wordt er netjes opgeschreven wat ze die ochtend hebben aangetroffen. Allemaal op papier bewaard en ik word dus betaald om dat te mogen lezen. Echt subliem. Dus dat is een van die briefjes, een van die graffiti-achtige dingen die toen door onderreden. Kermis moet er wezen, kermis moet er zijn. Anders mag de burgemeester vrezen en Torbekke van het plein. Godverdomme, kermis moet er wezen, kermis moet er zijn. Anders slaan we bij de burgemeester de ruiten kort en klein. Maar je ziet echt dat de stemming groeit, dat er iets gaat broeien en dat beseft echt iedereen. En ja, dat oproer, dat begint op een maandag 11 september. Niemand weet precies hoe dat begint, maar er verzamelen zich... Ja, 9-11, ja. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik in de voorbereiding dit echt nog niet heb gezien. En toen ik dit kermisoproer voor het eerst onderzocht, toen bestond 9-11 nog niet. Dat is ook alleen nog als datum van Pinochet's putsch in Chili. 11 september 1876, dat is een maandag. In de loop van de dag verzamelen zich mensen. Die gaan aan het begin van de avond rondjes lopen door de stad. Die groepen die groeien, het zijn een stuk of drie. En die hebben eigenlijk allemaal één doel. Ze trekken met z'n allen door de stad, door het centrum, op weg naar de Gouden Bocht in de Herengracht. Want daar woont burgemeester Den Tex. En Den Tex is de schoft die onze kermis heeft afgeschaft. Dus die moeten een lesje leren. Heel mooie beschrijvingen. Die hele troep, het zijn de grootste groep bestaat uit 400 Amsterdammers. En die hebben volgens de beschrijvingen allemaal een stok in hun hand. En hoe ze eraan komen weet ik niet precies. Maar dat is dus een stok die ontzettend makkelijk bruikbaar is om ruiten mee in te slaan. Dus terwijl ze door de Kalverstraat lopen, langs de Herengracht, slaan ze onderweg de ruiten in. En dat is echt een prachtige vorm van politieke en sociale communicatie. Want ze doen dat alleen op plekken waar de elite woont. Dus ze doen dat niet willekeurig. Er worden ruiten ingeslagen van de woonhuizen en de bedrijven van de Amsterdamse hogere middenstand en de echte elite aan de gracht. Er is zelfs een indicatie. Veel van die grachtenhuizen hebben nog heel oude ruiten. Dat heet dan paars glas. En dat is extra duur. En het lijkt erop dat die stokslagersbende vooral het paarse glas heeft ingeslagen. Dat wordt echt nadrukkelijk in de rapporten vermeld. Ook bij de burgemeester is niet thuis. Zijn huis zit wel vol agenten, maar hij is er. Ja, het is echt toeval. Hij is er niet. Dus ze trekken verder. Nou, dit is de eerste avond van het oproer. En eigenlijk zie je dat vanaf de volgende dag het patroon zich herhaalt. Alleen wordt de rol, zeg maar de gewelddadige rol in dat oproer, wordt min of meer overgenomen door de politie en de te hulp geroepen cavalerie. Dus het Nederlandse leger stuurt ook troepen Amsterdam in, politie is op pad. En eigenlijk is het meeste geweld in de volgende dagen. Het oproer duurt de hele week, van maandag 11 tot vrijdag 15 september. Die latere dagen is het geweld echt het werk van de politie en het leger. Daar zijn ook mooie rapporten van. Politiecommissarissen die volkscafés binnenstormen, op de tap springen en met hun sabel lantaarns van het plafond slaan en inderdaad ook op zijn echt Amsterdams politiewijze roepen en nou eruit allemaal, godverdomme. Want dat is ook echt typerend voor de Amsterdamse politie, echt een heel onbeschaafde, ruwe stokslagersbende. Dat is het kermisoproer. Primitief verzet. Het is vermakelijk. Er is eigenlijk geen politiek aan te ontdekken, behalve dan dat sociale aspect van dat het de rijken zijn die de ruiten krijgen stuk geslagen. En je kunt iets aflezen uit het feit dat de meeste betrokkenen, de meeste actievelingen in dit oproer, dat die afkomstig zijn, lijken te zijn voornamelijk uit het noorden van de Jordaan en bijvoorbeeld van de oostelijke eilanden. Kattenburg, Oosterburg, Middenburg. Joodse Amsterdammers, Joodse arbeiders uit de Amsterdamse Jodenhoek lijken eigenlijk niet betrokken te zijn geweest bij dit kermisoproer. Dus het is een bepaalde groep uit die Amsterdamse arbeidersklasse die hier actief is. Maar verder is er natuurlijk geen politiek aan te ontdekken, zou je zeggen. Er is in Amsterdam, dat is echt het staartje van het kermisoproer, een moment na afloop dat echt ook, alsnog politieke betekenis geeft aan dit moment. Er is een groepje Amsterdammers die vanaf 1868, 1869, dus een paar jaar eerder, lid zijn geweest van de Eerste Internationale. Heb je misschien al van gehoord, clubje opstandelingen, anarchisten en sociaaldemocraten nog in één organisatie verenigd. Moet je je voorstellen hoe primitief. Bakunin en Marx, lid van dezelfde club. Dat kan natuurlijk ook niet goed gaan. In 1872 ontploft de boel op een congres in Den Haag. Dat is toch wel een mooi stukje Hollands glorie. Maar die Eerste Internationale wordt geleid vanuit Londen. Algemene Raad, daar zit Karl Marx en Friedrich Engels zitten in zo'n raad. Maar die heeft dus ook afdelingen in Nederland, een afdeling in Amsterdam, in Den Haag en zelfs een Friese afdeling. Dus voor de hele provincie Friesland. Die Amsterdamse leden van de Eerste Internationale, die club die houdt dus op te bestaan in 1872, maar die club jonge mannen, die blijft bij elkaar komen. En je ziet dat in de nasleep van het kermisoproer, dat zij zich ook weer gaan mengen in het publieke debat. Er zijn echt tientallen gewonden gevallen door dat politieoptreden. Mensen hebben geweldige sabelhouwen gekregen en er is ook één dode gevallen. En dat is een beetje schimmig, een werkman die in de Leidse straat liep met zijn gezin en die plotseling dood neerviel. Het meest waarschijnlijke verhaal is dat ergens in de stad een militair in de lucht heeft geschoten en dat die kogel naar beneden is gekomen en toen deze werkman, die nergens iets mee te maken had, echt stom, pech, domme toeval, dodelijk getroffen. Dus die laat een gezin, een vrouw met 4, 5 kinderen achter. Maar dat is het dodelijke slachtoffer van het kermisoproer. Die oudleden van de internationale, en dan moet ik één naam met bijzondere nadruk noemen, Klaas Ris, een van mijn favoriete oude socialisten in Amsterdam, ook een van de oudste, al geboren in 1820. Dus echt ook in 1876 al zeg maar iemand met een respectabele leeftijd. Klaas Ris is een van die oudleden van de internationale en hij neemt het voortouw in een soort protestcampagne in oktober 1876, een protestcampagne tegen wat er gebeurd is in het kermisoproer. Organiseert een bijeenkomst en daar komen 2500 Amsterdammers op af. Nu je voorstel is voor die tijd echt, kijk, we zitten hier met een aanmerkelijke massa, maar de 2500 tikken we nog niet aan. Nou, Klaas Ris wel met een protestactie tegen de burgemeester, tegen de afschaffing van de kermis, maar vooral ook tegen het brute geweld van de overheid tegen ongewapende arbeiders. Die niks mis hebben gedaan, behalve hier en daar een ruitje ingetikt. Dat wordt een geweldige campagne. Klaas Wis is ook echt een publiciteitsgenie, zou ik maar zeggen. Ik kan hier niet over hem uitweiden. Kom graag nog een keer terug voor de biografie van Klaas Wis. Maar hij is echt een ontzettende grappenmaker. Een soort conferencier. Heeft ook allerlei practical jokes. Niet alleen in de vergadering, maar ook in het dagelijks leven. En hij weet dus hoe je een menigte kunt aanvuren. Een van zijn strokes of genius in deze campagne is dat hij de weduwe van die dode arbeider met haar kinderen het toneel opsleept. En die vrouw die is dus net 2 weken weduwe en die kinderen zijn net 2 weken hun vader kwijt. Maar die moeten dus huilend op dat podium staan, zodat die 2500 mensen kunnen zien wat voor een verschrikkelijke schoft burgemeester Den Tex wel niet is. Aanschouwelijk onderwijs, het is niet fris. We hadden het in de inleiding over anarcho-populisme. Ik denk dat dit wel, dit is wel een vorm waar de Vrije Bond zeg maar een voorbeeld aan zou kunnen nemen. Ik ga natuurlijk wel iets vertellen over Klaas Wis. Klaas Wis is ook een soort stamvader van het anarchisme in Nederland. We kennen allemaal de naam van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Ik heb hier een foto uit 1899. De laatste vergadering van de Vrije Socialistengroep Amsterdam. Dat is zeg maar de voorloper van de Vrije Bond Amsterdam. De laatste vergadering in gebouw Constantia in 1899. En als je de foto ziet, dan zie je hier Domela Nieuwenhuis achter het spreekgestoelte. En naast hem zit de dan stokoude Klaas Wis. 3 jaar later overlijdt hij pas. Maar hij was er dus bij toen het gebouw voor het laatst werd gebruikt door anarchisten. Hij wordt ook in leven gehouden door de anarchistische kameraden. Die samelen geld in voor zijn oude dag. En als hij overlijdt, 3 jaar later, dan krijgt hij als een van de eerste in Amsterdam een socialistisch grafmonument. Dit staat op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, monument voor Klaas Wis, met dubbeltjes en stuivers bij elkaar gespaard door zijn kameraden. We moeten echt gaan kijken, want hij staat er nog steeds. En het is echt een mooi ding, als je de Nieuwe Ooster binnenkomt, een beetje rechtsaf, in de buurt van dat museum, laatste...
Tot zover,
geniaal. Museum over funeraire cultuur, tot zover. Ja, briljant. Maar bij die ingang staat ook dit monument voor Klaas Wis. Ga daar eens kijken, echt de moeite waard. Goed, Klaas Wis weet dus van dit kermisoproer een soort politiek moment te maken. De volgende keer, hij schrijft ook een vervolgbijeenkomst uit in gebouw Plantius tegenover de ingang van Actis. Het gebouw staat er nog, is nu het verzetsmuseum. Die gaat nu door omdat de eigenaar door de burgemeester onder druk is gezet en dus het huurcontract voor de vergadering heeft ontbonden. Dat levert nog een leuke knoppartij op bij de deur van de zaal, want Klaas Wis, we gaan wel naar binnen. En allemaal agenten die zeggen, nee, het contract is ontbonden. Enfin, dat is wel het einde, maar dit is tegelijkertijd het begin, want wat is Klaas Wis zijn grote argument tegenover die 2500 deelnemers aan de rouwbijeenkomst? Hij zegt, dit had nooit kunnen gebeuren, die Amsterdamse gemeenteraad had de kermis nooit afgeschaft als we op tijd erin waren geslaagd om het algemeen kiesrecht te veroveren. Ik noem hem net de stamvader van het anarchisme, hij is ook eerder de stamvader van de kiesrechtbeweging. Hij zegt, als alle Amsterdamse arbeiders kiesrecht hadden, hadden ze natuurlijk een gemeenteraad gekozen waarin die kermis nooit had kunnen worden afgeschaft. En dat is best een sterk argument. En die kiesrechtbeweging komt dan ook in de jaren daarna tot volle wasdom. Domela Nieuwenhuis stelt zich daar ook achter op. Dus dit is wel interessant hoe dat oproer rond die afschaffing van de kermis ook een nieuw politiek hoofdstuk opent. Want na 1876 wordt dat kiesrecht echt samen met de 8-urendag een centrale eis voor die vroege socialistische beweging. Goed, ik denk dat het kermisoproer is. Jullie weten al alles van het palingoproer, dus daar ga ik niks over zeggen, nou een beetje. Maar waar ik even op wil wijzen wat een verschil is tussen 1876 en 10 jaar later 1886, is dat er in 1886 inmiddels een volledige socialistische arbeidersbeweging tot ontwikkeling aan het komen is. Wat in 1876 niet meer bestond omdat die eerste internationale was ontbonden, is in 1886 juist sterker dan ooit tevoren aanwezig. Dat manifesteert zich in een sociaal-democratische bond, aangevoerd door Domela Nieuwenhuis, stevig bestreden ook door de overheid. Hè. Er wordt ze, op allerlei manieren wordt die sociaal-democratische bond de voet dwars gezet. Maar die sociaal-democratische bond heeft een eigen krant, Recht voor Allen, geredigeerd door Domela Nieuwenhuis zelf. Die man moest echt alles doen, hè. Dus dat, nou ja, dit, die krant redigeerde deed hij ook. Die krant financieren deed hij ook. Je ziet hier trouwens wel een bijzondere en voor mij wel ontroerende foto van een verkoper van Recht voor Allen. Op de achtergrond op die foto zie je nog de contouren van het Rijksmuseum. Dus hij staat waar nu het Museumplein is. Maar die staat daar Recht voor Allen te verkopen. En dat is een aspect van die krant dat echt heel... Dat je goed tot je door moet laten dringen, hoezeer dat de stemming in de stad toen heeft bepaald. Dus vanaf 1883, 84 wordt Recht voor Allen op straat verkocht door een groeiende groep, zeg maar fulltime activisten, die ook hun geld verdienen met het verkopen van Recht voor Allen, net als tegenwoordig de straatkranten, een deel voor de verkoper, een deel voor het project. Zo werkt het bij Recht voor Allen ook. En die verkoop gaat steeds beter. Dat heeft ook te maken met de reactie van de Amsterdamse politie, want die is voortdurend op bezig om die straatverkopers op te jagen, om ze ook te arresteren. Er zijn allerlei vrienden van Oranje die aanstoot nemen aan dat krantje Recht voor Allen, die dus ook verkopers proberen van de straat te vegen. Die verkopers reageren door steeds meer vrienden mee te nemen naar de verkoper. Dus dan heb je één zo'n vrele verkoper en daarachter 20 werkeloze bootwerkers. Die zorgen dat de gemiddelde oranje vriend wel 2 keer zich bedenkt voordat hij aan gaat vallen. Dat levert voortdurend strubbelingen op. Ook de nette kranten staan in de jaren 1883, 84, 85 dag in dag uit vol met berichten over de onrust die Recht voor Allen veroorzaakt. En die de verkopers van Recht voor Allen veroorzaken. En dat leidt tot een soort oplopende, broeiende spanning. Ik wil de andere kant op. Deze. Ze zijn overal in de stad aanwezig, die socialistische krantenverkopers. De beweging zelf heeft geen plek in de stad. En dat is een belangrijk aspect. Die sociaaldemocraten proberen overal in de stad openbare vergaderingen te beleggen. Dat wordt overal onmogelijk gemaakt. Ze vinden een toevlucht buiten, zeg maar waar nu de eerste Hugo de Grootstraat loopt. Dus buiten de Singel, aan het einde van de Bloemgracht, de Singel over. Daar ligt een vervallen complex, het Volkspark, zo gaat het heten. Dat is een oud landhuis met, je ziet op het plaatje op de achtergrond wat houten barakken. Dat zijn vergaderzalen, oude kartonagefabriek is het. Het ding is zo vermolmd, het houten gebouw, dat als oranje vrienden op een dag proberen in de fik te steken, dan lukt het niet, omdat het hout zo volkomen verrot en vermorst. Het wil niet branden. Dat is een bijkomend voordeel van, zeg maar wel een realiteit dat er geen plek is voor die socialisten in de stad. En buiten de stad vinden ze dan een soort toevlucht in dat complex het Volkspark. En dat blijkt eigenlijk een gouden greep. Dat is een vrijplaats, een plek waar je dingen kunt doen die in de stad niet mogelijk zijn. En de dingen die daar gebeuren, ik heb een overzichtje uit de krant voor jullie geplukt, een toneeluitvoering waar in het Volkspark. Wat hebben we hier? Een vergadering van vakbondsbestuurders in het Volkspark. Maar dan nog meer partijgenoten, oh die is fijn. Oproep voor de vorming van een weerbaarheidskorps. Een eigen knokploeg. Oefenen en vergaderen in het Volkspark. Heel bijzonder. Vrouwen die gaan vergaderen. Moet je even voorstellen, dus niet mannen, hè, maar vrouwen. En die gaan dan bij elkaar in een zaal zitten en praten over politiek. Je verstand staat erbij stil. Het is echt een bizarre vertoning, maar in het Volkspark kan het gewoon. Zo gek. En wat kan natuurlijk altijd nog gekker, ook jonge lieden mogen over politiek praten. Dat is echt verbijsterend voor de 19e eeuw. Mensen die nog geen eens geen 30 zijn en die toch iets te melden hebben, of denken te hebben. En natuurlijk, ik moest ook denken hier aan de overkant, de anarchistische bibliotheek die hier aan de overkant staat. Ook in het Volkspark is uiteraard een boekerij waar je zeg maar subversieve boeken kunt inzien en lenen. Dus dat Volkspark wordt dus een toevluchtsoord en ja, daar gebeurt van alles. Het is zeg maar een sociale ontmoetingsplek voor de groeiende groep socialisten in Amsterdam. Maar het is ook een plek waar allerlei sensatie te beleven valt. Je hebt wel eens gehoord van Johan Herman Geel. 1, 2, ja, je hebt het boek gelezen.
Nee, ik doe hier nu onderzoek naar.
Echt waar?
Naar de politie in Amsterdam, de aanslag op Stork ook.
De aanslag op Stork. Nee, dat is goed, wat fijn. De aanslag op commissaris Stork. Commissaris Stork, echt de topploert van het Amsterdamse politiekorps. Die tijdens het kermisoproer bijvoorbeeld enorm van zich heeft doen spreken. Hij is die commissaris die op een cafétafel springt en roept er nou godverdomme allemaal eruit. Echt een hele grove figuur. Die in deze jaren ook een enorme haat aan socialisten heeft. Dus een jaar later heeft hij een groep van 60 socialisten gearresteerd. En er is een verhaal van een van de arrestanten die vertelt hoe hij dan 's avonds in het cellenblok komt en zo langs die socialisten laten snuffelt als een bindhond om de geur van zijn gehate tegenstanders tot zich te nemen. Echt een socialistenvreter to the max. En hij wordt op 4 juli 1886 in het Volkspark tijdens een grote bijeenkomst, een emotionele bijeenkomst, omdat dat ook, er wordt afscheid genomen van Ferdinand Domela Nieuwenhuis, die veroordeeld is wegens majesteitsschennis, dus iedereen is al geladen. En dan komt die Stork daar rond paraderen. En dan is er gelukkig een wreker van de eer van de Amsterdamse arbeidersklasse, de behanger Johan Herman Geel. Die heeft voor 5 gulden een pistool gekocht. En treedt naar voren en schijnt Stork te hebben toegevoegd: "Zult gij ons nog langer tarten? Wij staan ook pal." En hij schiet van dichtbij. En hij raakt alleen de hoed van commissaris Stork. En nou zien we hoe smerig de burgerlijke pers is. Want de burgerlijke pers die zegt dat hij helemaal niets heeft geraakt. En Geel heeft 8 jaar later nog eens bekend: "Nou, ik heb wel zijn hoed geraakt." Waar jullie lachen. Hij gaat 8 jaar de gevangenis in voor het doorboren van de hoed van Stork. Of zelfs voor dat niet. Poging tot moord. 8 jaar gevangenisstraf. En het aardige is dat in de socialistische geschiedschrijving vervolgens die Geel een beetje wordt weggeschreven als een gek. Hij is een beetje, hoe noemen we dat tegenwoordig, een verwarde persoon. Hij heeft epilepsie, niet helemaal goed bij zijn hoofd, dus hè, niet die socialistische wreker, maar eigenlijk een typisch voorbeeld van wat voor rare figuren het socialisme aantrok voordat de SDAP werd opgericht en het socialisme netjes en gedisciplineerd werd. Dat is echt heel interessant om te zien hoe Geel in zijn eigen tijd als een held wordt beschouwd door Amsterdamse socialisten. En hoe ze hem ook al die 8 jaren van zijn detentie een hart onder de riem blijven steken. Ze schrijven hem brieven. Hij schrijft ook heel veel brieven. Ik heb een heel aantal teruggevonden in een archief van Domela Nieuwenhuis. Hij schrijft hele verstandige brieven. Als hij vrijkomt, komt er ook een geweldig feest in Amsterdam. Hij wordt omhaald als onze held eindelijk weer vrij. En hij krijgt een vrij vooraanstaande positie in de dam opkomende anarchistische beweging. Die raakt hij later ook weer kwijt, maar het is een interessante figuur. Hij is in 1886 een beetje de Nederlandse of de Amsterdamse pendant van wat in Frankrijk en in Rusland en in Spanje en Italië het anarchisme van de daad heet. De propaganda van de daad, gewelddadige aanslagen om het punt te maken van die anarchistische beweging. 4 juli 1886 gebeurt dit en je kunt je voorstellen, het is voor Nederland wel een schok dat er zomaar geschoten wordt op een commissaris van politie. 4 juli, tel er 2 weken bij op. Nog een laatste plaatje van het Volkspark. Vind ik wel typerend. Het Volkspark is dus heel veel geschilderd door mensen die niet kunnen schilderen. En ik zeg maar even kort. Maar zeg maar van die naïeve schilders uit de arbeidersklasse zelf. Mensen die van een foto of het eigen herinnering dat Volkspark hebben nageschilderd. Want het is uiteraard gesloopt en nu ligt daar die Hugo de Groot buurt. Ik vond dit ook nog wel een mooi voorbeeld van zo'n schilderij. Vanaf 4 juli, we gaan een paar dagen verder, midden juli, in juli 1886. Dit is een beeld van de Zaterdagse brug in de Lindengracht. De Lindengracht is tegenwoordig natuurlijk gedempt, maar die is dan nog helemaal open in 1886. En op deze plek gaat het palingoproer, ontvlamt het. En dat gebeurt op 25 juli 1886. Dus dat pistoolschot van de behanger Johan Herman Geel. Had ik dat verteld, dat hij behanger was? Ja. Vind ik wel goed. Vind ik belangrijk om te onthouden. Het is toch een arbeiders, een beroepsgroep waar je niet vaak van hoort in de revolutie. Maar in dit geval dus wel. Goed, terug naar 25 juli. Op diezelfde Lindengracht, daar vindt een prachtig spel plaats, het palingtrekken. En jullie hebben daar allemaal een beeld bij. Je ziet hier de foto met het publiek, zeg maar. Dit is wel aardig, want dit is echt een stukje fake news uit 1886. Kijk, op deze foto, getruckeerde foto, zie je een bootje met mannen erin. Hier. En die mannen die trekken een levende paling van een touw dat over de Lindengracht is gespannen. Dat is het palingtrekken. Er staan twee pandjes leeg en daar wordt die kabel gespannen over het water. Daar wordt een levende paling aan gehangen. Dat is best heel vreed natuurlijk. Er wordt aan zijn kieuwen opgehangen. De beest kronkelt daar. En je moet je voorstellen, jullie 1886, een tijd van heel grote werkloosheid. Iedereen is op straat, die huizen of de buurt is volkomen overbevolkt daar de Jordaan. En er is een hittegolf gaande, al weken. En mensen zoeken dus wat vertier. Er is eerder al een wedstrijd zaklopen gehouden. Dat is natuurlijk ook heel leuk. Wordt georganiseerd door kroeghouders langs de Lindengracht. Kun je je voorstellen, hè? Grote dronken kerels met hun benen in een jute zak en dan zaklopen langs de gracht, dat is leuk. Iedereen zijn tanden kwijt, bloedende koppen. Echt lachen. Maar goed, ja, je kunt niet elke week hetzelfde doen. Dus ze hebben bedacht, we gaan paling trekken. En het aardige de mythe is dat dit een oude Amsterdamse traditie is. He, dat lees je dan in de boekjes. Paling trekken, ja, dat kon je de Jordaners niet afnemen, want dat waren ze gewend te doen. Er is echt geen enkele reden om dat aan te nemen. Paling trekken was echt een nieuwe uitvinding voor de Amsterdamse Jordaan. Ergens in 1830 is het misschien ook een keer gebeurd. Waar het op lijkt is, en dat is wel een soort plaag in de Nederlandse geschiedenis, dat er een stel Volendammers naar Amsterdam is gekomen. En dat die heeft paling trekken hebben bedacht voor, nou, laten we dat in Amsterdam dan ook doen. Feit is dat die hele gracht staat zwart van de mensen. Het is vol met publiek, want het is natuurlijk wel heel leuk. Want het bootje gaat zo hard mogelijk onder die paling door. Die kerels proberen dat te grijpen. Die zijn waarschijnlijk zelf ook dronken. Die lazen in dat water. Die slikken zo'n hele emmer cholera water in. En, dat is echt leuk. Maar er is één probleem. Het mag niet. Want er is wel al wetgeving tegen het nodeloos kwellen van dieren. En dat weet de Amsterdamse agent die op zijn ronde stuit op dit spel. Dus wat doet hij? Dit is wel een slimme agent die zegt, jongens, dit kan echt niet, mag niet. Ik loop nog een rondje. Als ik over 20 minuten terugkom, dan moeten jullie wel klaar zijn. Nou, is goed agent, 20 minuten. Dus dat op zich lijkt goed geregeld. Die agent komt na 20 minuten terug, zijn ze nog volop bezig. Dus die agent die voelt zich gedwongen om in te grijpen. Die betreedt dat leegstaande pandje. En naar verluid zien ze hem daar met zijn politiesabel uit dat openstaande raam hangen. En die kabel doorklieven met zijn sabel. Hij heet nog 10, 15 jaar later, heet hij onder socialisten agent de touwsnijder. Wat gebeurt er? Echt een cruciaal moment in de Nederlandse socialistische geschiedenis. Dat doorgehakte touw valt naar beneden en valt op het hoofd, volgens sommige berichten op het hoofd van een man, volgens mooiere berichten op het hoofd van een jonge vrouw en volgens de mooiste berichten op het hoofd van een klein meisje van 5. Een klein meisje van 5 met blonde krullen en haar moeder die staat ernaast en dat kind krijgt dat touw op de kop en die agent die heeft dat gedaan. En die komt daarna naar buiten. En dan neemt het publiek maatregelen. Dus ze slaan de man in elkaar, ze sluiten hem op in de kelder, zijn collega rent naar het bureau Noordermarkt, dat zit daar achter de kerk. Er komt versterking, die versterking komt dus aan op de Lindengracht om zeg maar agent van Bonnewaard te ontzetten. En dan, dan doet de geschiedenis wat de geschiedenis soms doet, levert een prachtig voorbeeld van toeval. Op dat moment komen op diezelfde Lindengracht een stuk of 40 socialisten uit het Volkspark komen aanmarcheren met een rode vlag en ze zingen hun vrijheidslied. En zij stuiten op die agent en op die woedende Jordaners, hun buurtgenoten immers. En ze besluiten om deel te nemen aan de feestelijkheden. Dus hier zie je de paling trekken. En ter vergelijking heb ik hier de kaart van het noorden van de Jordaan. En de plek waar dat paling trekken zich afspeelt is hier. Op de Zaterdagse brug over de Lindengracht. En het volkspark waar we het net over hadden, dat ligt dus hier. En dat ligt dus vlak bij elkaar. En dat maakt dat stomme spel van dat stel Volendammers, de paling trekken, toevallig vermengd raakt met die alsmaar voor beroering op straat zorgende socialisten. En dat, dat komt tot een ontlading. Dat is ook wel mooi, de moderne communicatiemiddelen. Amsterdam heeft een brandweertelegraaf. Ja, dat weet jij ook, hè?
Ja.
Op elke hoek van de straat staat een telegraafapparaat waarmee agenten of brandweerlieden dus korte berichten kunnen sturen. Ze zijn allemaal bewaard in het politiearchief, de telegrammen van deze dag. En je ziet dus de paniek toeslaan. Van alle kanten wordt geroepen, ja, er is revolutie. Want de socialisten lopen hier met rode vlaggen. En agenten en politieinspecteurs worden de Prinsengracht ingemet. Er is een mooi verhaal van een inspecteur van politie die dus wordt aangegrepen. En dan gooien ze met water. Maar hij drijft nog. En dan is er iemand met een hele lange paal die hem dus onder water probeert te doen. En dan gaan jullie lachen. Wat een vreed publiek zijn jullie. Die man wordt dus meer dood dan levend gebracht naar het bureau Noordermarkt. Dus je kunt je voorstellen dat de autoriteiten ongerust worden, hè, door al deze paniekberichten. Tot overmaat van ramp is de burgemeester, het is zondag, die is een stukje wandelen. Dus nu loopt langs de Amstel gezellig te wandelen.
Dat was Duisburg, toch?
Ja, dat was commissaris voor politie. Ja, van Duisburg, de commissaris voor de Jordaan. Die is het, die is uit wandelen. En dan blijkt dus de Jordaan aan het eind van de dag min of meer in handen van oproerige Jordaners en socialisten die zich daartussen mengen. Er zijn ook allerlei berichten, agenten die socialisten herkennen van de vergaderingen in het Volkspark die ze eerder hebben gesurveilleerd, zeg maar. Dat levert de volgende dag, een tweede dag van het oproer op, maandag de 26e, en dan gaat het eigenlijk echt mis. Dat is het moment waarop de Amsterdamse politie, of de Amsterdamse overheid, het leger te hulp roept. En vanuit de kazernes in Oost trekken legereenheden de Jordaan in. Aan het eind van de dag arriveren ze en die gaan schieten en die schieten ook meteen gericht. En dan vallen er, moet ik goed zeggen, 22 doden direct en later overlijden nog 4 van de tientallen zwaargewonden overlijden nog 4. Dus het palingoproer is met 26 doden, gericht doodgeschoten Amsterdammers. Het bloedigste moment in de sociale geschiedenis van Amsterdam in de 19e eeuw. Dus dat is echt wel een moment. Dit oproer is echt driedimensionaal. Dus de stenen komen niet alleen van, zeg maar, van achter de barricade, die komen ook uit de dakgoot. En dat is voor zeg maar, het traditionele Parijs uit de 18e eeuw, was dat waar, met zijn kronkelige middeleeuwse straatjes. Vandaar dat Baron Haussmann daar die prachtige avenues heeft aangelegd. Super handig. Kun je met een kanon veel beter schieten, zeg maar. Maar in de Jordaan heb je inderdaad die benauwde bebouwing en inderdaad mensen in de dakgoot. Ik heb altijd een beetje moeite met, of moeite niet, maar ik vind het ook heel fascinerend namelijk, het nadenken over de stadsstructuur en de barricade. Je hebt daar allerlei urban historians en stadssociologen die daar iets over. Friedrich Engels, de financier en medewerker van Karl Marx, die heeft op een gegeven moment op papier gezet dat de tijd van de barricades voorbij was. Dat moest Lenin dan later weer recht praten, want er waren wel degelijk was nog ruimte voor barricades. En dat zou volgens Engels dan te maken hebben met ontwikkeling in de artillerie en zo. In 1923 is er in Hamburg een prachtige opstand waar de barricade wordt heruitgevonden als een soort, niet een verschansing om je achter te verbergen, maar een hindernis voor oprukkende chupo's in vrachtwagens, die dan dus moeten stilstaan, zodat je ze inderdaad weer vanuit de dakgoot kunt bestoken met huisraad of met pistoolkogels. Sindsdien de barricade is een rol blijven spelen. Hè. Warschau 1944, Parijs 1968, Vondelstraat 1980. Dus ik denk dat we hem nog wel eens terug gaan zien. Maar ik denk dat hij eigenlijk als toneel, als decor, nog belangrijker is dan als echt strijdmiddel, zeg maar. Het is hier vereeuwigd door een Franse tekenaar die wel in Amsterdam is geweest. Dat kun je op de tekening heel goed zien. Hij weet hoe een Amsterdamse stadspanden of grachtenpanden eruit zien, dus die heeft hij goed getekend. Daar heeft een barricade getekend en daar zie je dat hij er niet zelf bij is geweest, want de hoogste barricade in de Jordaan is ongeveer 50 à 60 centimeter geworden. En hier zie je op de tekening wel echt een Parijse barricade, zo'n 3 meter hoge wegversperring. Dus dat is wat overtrokken. Maar dat neemt niet weg dat de Jordaners van het palingoproer wel een aantal van die typische gedragingen die je verwacht op een Parijse barricade, dat ze die overnemen. En op elke barricade staat natuurlijk een dwaas van 18 die zijn hemd opentrekt en die roept, zo met een blik opzij of iedereen hem wel ziet, schiet dan. En dat gebeurt dus ook. Hè. Die staat in de Lindenstraat staat zo'n jongen die ook als eerste wordt doodgeschoten. Dus dat werkt echt. Opvallend is in de alle verslagen van dat oproer op die maandag. Opvallend is dat heel veel waarnemers zien dat deelnemers aan het oproer een rode sjerp om hebben. Of een stukje rode stof hebben opgespeld. Dus de oproerkraaiers die modelleren zich naar die socialisten. Omgekeerd heb ik in heel veel memoires van Amsterdamse socialisten van die toespelingen gevonden. Ja, ik was toen nog maar 18 en ik was die maandag toevallig in de Jordaan. En daar raakte ik, te midden van dat geschutsvuur, raakte ik nog bijna geraakt. Er zijn dus allerlei socialisten die daar op maandag daadwerkelijk zijn geweest. En die dus achteraf, toen ze eenmaal volwassen waren, hebben beweerd, ja, dat was toeval dat ik daar was of ik kwam daar langs. In werkelijkheid, nadat die vechtpartijen van zondag, is er waarschijnlijk door die kringen van Amsterdamse socialisten het bericht gegaan, er is vechten in de Jordaan, kom je morgen ook. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Er is ook keurig netjes door de Amsterdamse politie geadministreerd wie ze hebben gearresteerd, wie er gewond is geraakt en wie er zijn gesneuveld. En daar zie je toch wel heel veel socialisten. Ook wel heel toonaangevende socialisten die dus die ter plekke zijn geweest op die bloedige maandag van 26 juli 1886. Dat is dus een andere betrokkenheid dan die we zagen in de nasleep van het kermisoproer. Hier maken die socialisten echt al deel uit van het oproer zelf. En dat is dan wel interessant om te zien, in de nasleep zie je dat die socialisten moeite hebben om zich te verhouden tot dat oproer. Ik noemde die ene dwaas van 18 die zich liet doodschieten. Dat is dus Leonard van Dijk. Die is ook echt lid van de Sociaal-Democratische Bond. En die wordt dus ook in Recht voor Allen, met alle eer wordt er afscheid van hem genomen. Hij krijgt ook een krans van de Sociaal-Democratische Bond op zijn graf. Tegelijkertijd zie je dat Recht voor Allen probeert afstand te nemen van het oproer. Recht voor Allen zegt terecht, wij socialisten hebben nooit geknokt voor het recht op paling trekken. We hebben daar niks mee te maken en dat is natuurlijk ook zo. En toch zie je dat er zit dus een moeizame verhouding. Er worden ook vooraanstaande socialisten gearresteerd vanwege vermeende betrokkenheid en die weten hun onschuld te bewijzen, zeg maar. En in de nasleep van het oproer hebben socialisten echt moeite gedaan, heel veel mensen als Domo Nieuwenhuis, moeite gedaan om afstand te nemen van de gebeurtenissen. Dat is ook niet zo gek, want 26 doden wil je natuurlijk niet op je konto hebben, zeg maar. Of daar wil je geen verantwoordelijkheid voor dragen. Tegelijkertijd, en nu wordt het, zeg maar, dat is het onderzoek wat ik nog moet gaan doen, of wat ik misschien aan een nieuwe generatie moet gaan overlaten. Want dit is het beeld dat in de bestaande literatuur, voordat ik met mijn onderzoek begon, al bestond. Hè. De socialisten nemen er afstand van en hebben er dus ook niks mee te maken. Dat was, zeg maar, lange tijd het idee. Ik heb daarentegen beweert dat ze er wel degelijk bij betrokken waren. Maar je zou de nasleep ervan tegenwoordig, dankzij gedigitaliseerde kranten, hè, Recht voor Allen kun je gewoon digitaal helemaal doorzoeken thuis, de Vrije Socialisten ook, en nog een hele rits andere anarchistische bladen. Maar je zou dus met dat onderzoek nu beter, gedetailleerder kunnen gaan kijken hoe die omgang met het verleden er nou precies uitziet. En ik heb dat nog lang niet gedaan hoor. Maar een van de dingen die je in één oogopslag ziet, is dat er in Recht voor Allen en door de afdeling Amsterdam van de Sociaal-Democratische Bond meteen geld wordt ingezameld voor de slachtoffers van het palingoproer. En de afdeling Amsterdam, dat gaat dus met dubbeltjes en kwartjes, hè, met steun aan de weduwe en de weeskinderen. De afdeling Amsterdam geeft tussen al die dubbeltjes en stuivers, geven ze 100 gulden. Wat echt een vermogen is. Dat is op zich wel interessant. Ik heb dat nergens in de literatuur ben ik dat ooit tegengekomen. Ook in mijn eigen boek niet. Ik had geen idee. Maar dankzij de gedigitaliseerde kranten kun je het heel makkelijk vinden. Wat je in zo'n rubriek, hè, dat heet dan de strijdpenning, waar de inkomsten worden verantwoord. Als je een dubbeltje geeft, mag je ook een regeltje in de krant opgeven. Het is een soort de Twitter van 1886, zou ik maar zeggen. Dus je kunt al je losse flodders kwijt. Maar er wordt hier dus geld gegeven en er wordt erbij gezegd, ja, dat is voor kruid en lood. Dit is dus in de week na het palingoproer. Voor kruid en lood, voor de eerste barricade. Hier wordt in die steunpenning wordt ook de bevelvoerende officieren van het Nederlandse leger bij het palingoproer worden met naam en toenaam genoemd. Dat vind ik ook een hele goeie. Dan kun je later bij ze langs. Dat is wel een mooi voorbeeld van zeg maar een moderne actievorm die in de 19e eeuw ook al is geprobeerd. Het huisbezoek. Ik ga daar nog eens een artikel over schrijven. Er zijn meer voorbeelden van. Die strijdpenning voor de eerste barricade is misschien wel goed om nog even de aandacht op te vestigen. Dat kermisoproer had een heel dynamisch karakter. Men verzamelde zich in de Jordaan en trok dan naar die gouden bocht in de Herengracht. Iedereen was onderweg door de Kalverstraat, langs de Herengracht, overal ruiten inslaan. Het palingoproer is echt uniek in de geschiedenis van Amsterdamse oproeren. Het is het allereerste oproer dat nergens heen gaat. Ze blijven in de eigen buurt. En hoe verschans je in de eigen buurt? Dan richt je een barricade op. Dat was in Amsterdam nog nooit vertoond, want oproeren liepen altijd. Dus ja, je kunt een barricade niet met je meenemen. Dit is het eerste oproer in Amsterdam met een barricade. En ik heb daar later wel over beweerd. Dat alles te maken heeft met het Volkspark. Want in dat Volkspark wordt twee keer per jaar de Parijse Commune herdacht. Hè, op 18 maart en op 28 mei. De begin- en de einddatum van de Parijse Commune van 1871. En wat doen socialisten als ze de Commune herdenken? Dan gaan ze gedichten voorlezen voor barricades. Ze gaan liederen zingen voor barricades. Ze houden redenvoeringen voor barricades. Ze zetten in de krant een plaatje van een barricade. Dus die Amsterdammers zijn in de loop van de jaren 80 echt gebombardeerd met het concept een echte revolutie. Ja, dan is er een barricade. Kijk naar de Commune van Parijs. En mijn bewering is dus dat dat mythologische, gemedialiseerde barricade van die gedichten in de koppen van die Amsterdammers in het Volkspark is gaan zitten. En vervolgens weer steen is geworden op die eerste en tweede dag van het palingoproer. Een bewering, altijd leuk. Ik wacht op weerwoord. Laat u maar eens bewijzen dat het niet zo is. Kijk, dit is een prachtig verhaal. Als je die kaart van Amsterdam voor je ziet, dan loopt daar ten westen van de Jordaan loopt die Marnixstraat. En het verhaal is dat Domela Nieuwenhuis op de zondag klaar was met zijn spreekbeurt in het Volkspark, op de tram is gestapt naar het Centraal Station en dus langs de Jordaan heeft getramd op weg naar huis, want hij woonde nog in Den Haag toen. De volgende dag is hij ook op het Centraal Station overgestapt, kwam hij uit Den Haag, had hij een afspraak in Haarlem en is hij dus in Amsterdam op het Centraal Station overgestapt op de trein Haarlem zonder iets te hebben gemerkt. En dat is ook wel kenmerkend voor zijn oproer natuurlijk, zeker als het stationair is. Ik heb het niet ingetekend, maar als je ziet welk stukje Jordaan er door die barricade is afgeschermd, dan is dat eigenlijk alleen de noordelijkste punt van de Jordaan. Dat is vrij beperkt. Ik denk dat in de pijp mensen pas de volgende dag in de krant lazen, zeg maar. Dus behalve dan die socialisten, want die komen uit de hele stad naar de Jordaan om te kijken wat er de tweede dag gaat gebeuren. Maar je kunt het dus, het kan je ontgaan. Maar dat Domela op station was, dat wist de politie wel. Dus die hadden inderdaad wel, die hadden het wel opgemerkt en dat was zeker wel een aspect van de ongerustheid waarschijnlijk. Ja. Ik kan me geen slechtere revolutionaire voorman op de barricade voorstellen dan Domela Nieuwenhuis. Ja. Ik ben dol op de man hoor, echt waar, maar hij was wel echt een oude dominee. Dus dat, hij zou op zijn barricade echt rustig hebben gemaand van laten we niet te wild doen. Goed, dat was wat ik voor jullie verzameld had tot nu toe. En als je het moet samenvatten is denk ik, allebei die, en dat liet het affiche goed zien, allebei die oproeren gaan over het recht op zelf je vrije tijd inrichten, op de kermis of met het trekken aan een levende paling, en een conflict met een overheid die dat uit naam van fatsoen of uit welke naam dan ook probeert in te dammen en daaruit ontstaat dan oproerig verzet. Kenmerk van oproer is dat niemand het ziet, ziet misschien wel aankomen, maar niemand heeft georganiseerd. Er is geen centraal hoofdkwartier voor het oproer. Wat je wel ziet is dat allerlei socialisten proberen iets met dat oproer te doen. In het kermisoproer doen ze het na afloop, wordt het een soort extra argument voor de strijd voor het algemeen kiesrecht. En in het palingoproer wordt het een lastige omgang met de vraag, zijn wij Amsterdamse socialisten, zijn we nu revolutionaire of hebben we toch liever ook een minder gewelddadige manier van optreden? Dat wordt in 1886, is dat nog een onbesliste vraag. Later blijkt dat twee onverenigbare concepten te zijn. oproer ziet er altijd uit een chaos. Als je achteraf terugkijkt, blijkt het heel vaak een heel geordend vertoog, waarin je van alles kunt leren over wat mensen beweegt. Mensen die een beetje wild om zich heen staan te gooien met stenen, of die met stokken staan te slaan, of kreten slaken, die blijken daarmee soms wel degelijk iets heel zinnigs naar voren te willen brengen. Tot zover. Dank jullie wel.